Dit is Reispraat, de podcast van Columbus Travel Magazine, waar wij bij jou langsgaan om te kletsen over reizen, bestemmingen en bijzondere ervaringen. Met maar één doel, geïnspireerd worden door jou. In deze aflevering gaat Columbus-redacteur Tom Ausums langs bij culinair journalist en kookboekenauteur Laura de Graven en krijgt hij letterlijk een kijkje in de Oostenrijkse keuken.
We gaan kezen spitzen maken. En ik heb bedacht dat jij het deeg door de kezen spitzen pers gaat doen.
Of het Tom lukt de kezen spitzen pers te gebruiken, hoor je later in deze podcast. We beginnen het gesprek met Laura aan de keukentafel.
Mijn naam is Tom Ausums. Ik werk voor Columbus Travel. Ik ben redacteur. En ik krijg vandaag een wel heel letterlijk kijkje in de keuken van Laura de Graven. Culinair journalist, presentator en maker van het boek Natuurlijk Oostenrijk, dat in het voorjaar verschijnt. Laura, voordat we zo meteen de echte keuken induiken, kun je alvast onthullen wat we gaan maken straks?
Ja, we gaan kezenspitselen maken. En dat is een gerechtje dat ik gemaakt heb in Vorarlberg, in het westen van Oostenrijk, provincie, bij Panoramahof Kriesberg. En echt een fantastisch uitzicht wat je daar zowel van de berg hebt als op je bord. En het is ik noem het pasta flupjes. Het is eigenlijk een soort van Oostenrijkse mac and cheese. En het is een soort pasta met kaas.
Nou, dat belooft veel goeds. De meeste mensen kennen natuurlijk Oostenrijk vooral van de Wiener Schnitzel, de Kaiserschmarrn en de Apfelstrudel. Allemaal zware gerechten. Is dat kenmerkend voor de Oostenrijkse keuken of is er ook een andere kant die heel veel mensen misschien niet kennen?
Ja, zeker. Ja, wat ik vond, dat is wel grappig inderdaad dat je het zegt. Want daar denken veel mensen aan als ze aan de Oostenrijkse keuken denken. Maar wat ik juist heel erg leuk vond om te zien was dat bijvoorbeeld, ik ben bij een aantal kaasboeren geweest. Dat bijvoorbeeld twee verschillende kaassoorten, de Montafonar Zura kees en Grauwkäse, dat eigenlijk heel vetarme kazen zijn. Dus die ook nog eens super goed zijn voor sporters. Dus als je net een berg op bent geklommen en je eet die kaas, dan is het ook nog eens heel erg goed, omdat er heel veel eiwitten in zitten. Maar goed, er zijn ook heel veel andere producten die hartstikke gezond zijn. Bijvoorbeeld lijnzaadolie, maanzaad, noem het allemaal maar op. Ik ben echt bij heel veel boeren langs geweest daar. En er zit zeker een hele lichte en ook moderne keuken die je er kan vinden.
En je zegt het al, moderne keuken. Dan denk ik onmiddellijk aan echt verfijnde gerechten. Wat natuurlijk ook een beetje een tegenhanger is van dat zware voedsel. Zware gerechten natuurlijk. Heb je dat daar ook gevonden, dat verfijnde?
Zeker, ja, zeker. Ja, er zijn ontzettend veel chefs, ook op echt heel hoog niveau. Een voorbeeld daarvan is Heinz Reitbauer van Steyr-Egg. Die zijn net, ik geloof, ik ben er niet op vast, maar 12e van de wereld geworden van beste restaurants. En dat is wel echt heel verfijnd eten wat je daar krijgt. En dat zijn gewoon kunstwerkjes op je bord. Ja, het is fantastisch.
Het water loopt al in mijn mond. Hey, we gaan het, voordat we daarover doorgaan, moet ik het toch even vragen. Je bent voor dit boek op een elektrische motor naar Oostenrijk gegaan en door de 9 provincies gaan rijden. Hoe is die motor zo in het verhaal verweven geraakt? En hoe droeg die motor bij aan de ervaring die je daar hebt gehad?
Goeie vraag. Ik heb voor dit boek een kookboek geschreven over eten in Nederland. En daarvoor heb ik 2 jaar lang op op die elektrische motor door Nederland gereden. En dat was eigenlijk een beetje een grapje. Want ik heb daarvoor weer een Amsterdams kookboek gemaakt. En voor dat boek was ik op de fiets door Amsterdam gegaan. En daarvoor is de cover uiteindelijk geworden dat ik op de fiets door Amsterdam aan het crossen was. En het idee was daarvoor een beetje spring met mij achterop. Dan neem ik je mee door Amsterdam. En toen ik dat boek aan het maken was, toen was ik mijn motorrijbewijs aan het halen. En toen zei ik eigenlijk een beetje voor de grap van, nou, dan ga ik dan door Nederland rijden op een elektrische motor. Ja, ik wilde dat duurzaam doen, want ik wilde ook het verhaal van duurzaam eten in Nederland vertellen. En dus ik ben dat toen door Nederland met die elektrische motor gaan doen. En toen ik deze kans kreeg om door Oostenrijk te gaan reizen, wilde ik dat echt doen op die elektrische motor. En ik ben ook heel erg blij omdat ik dat heb gedaan. Omdat ik echt met een soort open vizier door het land ben kunnen gaan trekken. En ja, het is echt, ik heb echt gehuild op de motor van geluk en van schoonheid. En dat ervaar je gewoon heel anders op een motor die ook nog stil is. je hoort helemaal niks. En ja, ik heb echt het land heel anders ervaren dan als ik in een auto, als ik bij de fotograaf in een busje had gezeten.
Ja, snap ik. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je op een hele andere manier werd ontvangen natuurlijk. Er zullen vast en zeker afspraken hebben gestaan. Met bijvoorbeeld iemand die een restaurant had, die stond je op te wachten, en dan kom jij daar aan op een elektrische motor. Hoe was dat, een ijsbreker, of hoe werkte dat?
Ja, het is grappig dat je dat vraagt. Ik was op een gegeven moment bij een schapenboer en daar kwam ik aan op mijn motor en die was echt van, is die elektrisch? En hij was helemaal fan van alles wat elektrisch was en hij was zelf een soort van circulaire boerderij aan het maken met allemaal elektrische stroomdingen. En het was echt helemaal fantastisch. Dus hij was helemaal fan van mij, omdat ik daar op die motor kwam. En ik mocht meteen gratis laden bij hem. En dus ja, dat was wel wat je zegt inderdaad. Mensen vonden dat heel leuk en ook heel fijn. Dan merkte ik dat ze zeiden van, oh, dat is stil, weet je. Ja, er zijn natuurlijk ook wel veel motorrijders die dan inderdaad door de bergen rijden. En het maakt natuurlijk altijd wel redelijk wat geluid. Wat ook niet erg is, hoor, overigens. Mm-hmm. Maar ik merkte wel echt dat mensen er heel leuk op reageerden. Ja,
het is best wel een mooi bruggetje, hè? De elektrische motor naar het duurzaamheidsthema.
Klopt, ja.
In hoeverre zijn de mensen die jij tegenkwam bezig met dit onderwerp? En hoe uitte zich dat?
Ja, heel erg. Ja, duurzaamheid. Als je Oostenrijk ziet als land zijnde in het geheel, is sowieso het thema biologisch een heel groot thema. En biologisch is natuurlijk, ja, het is natuurlijk een beetje een vraag of dat altijd duurzamer is. Maar mensen zijn wel heel erg bezig met duurzaamheid. En ik was op een gegeven moment weer bij een andere schapenboer. En die liet op een gegeven moment zo zien van, een app had hij. En daar stonden dan schapen. Daar kon hij zijn schapen volgen die in de bergen aan het lopen waren met een GPS-systeem. Mm-hmm.
Ja.
Dus ze zijn wel heel erg bezig met kijken van hoe modernere manieren, modernere technieken, circulair, heel veel met de zonne-energie werken, met kassen, op duurzame manier verwarmen. Ja, ze zijn daar heel erg mee bezig.
Ja, ik heb nu twee schapenboeren voorbij horen komen. Dat is natuurlijk hartstikke, dat komt hartstikke overeen met het plaatje dat we hebben uit de Alpen. Als je nu terugdenkt op je periode dat je in Oostenrijk rondreisde, welke ontmoetingen met culinaire figuren, mm-hmm, of producenten zijn je echt bijgebleven?
Plek in Opper-Oostenrijk. Daar waren een boer en een boerin eigenlijk. We gingen hun bezoeken omdat we lijnzaad gingen fotograferen daar. En ik vond het super bijzonder, want zij hadden 50 hectare land in de bergen. En verbouwden op die 50 hectare verbouwden ze 65 verschillende soorten producten. Haalden ze van het land af. Dus als je dat vergelijkt met de monoculturen die we hier in Nederland bijvoorbeeld hebben, daar is zoveel biodiversiteit en zoveel zo'n pure manier van omgaan met het land. En dat heeft me echt diep geraakt. En ik vond dat heel erg mooi om te zien. En ook echt een voorbeeld voor hoe het ook kan.
Ben je erachter gekomen? Dat is natuurlijk best een moeilijke vraag, die je misschien niet hebt kunnen beantwoorden in die 5 weken dat jij er was. Maar wat de aanleiding was voor die hele duurzame wave die nu een beetje door de Alpen snijdt?
De aanleiding daarvoor. Nou, ik denk dat zij sowieso als land zijn zij veel meer dichter bij de natuur staan zij dan wij hier in Nederland. En als je het vergelijkt met, kijk, hier in Nederland hebben we 3,7% biologische landbouw. In Oostenrijk hebben ze iets van ruim 25% biologische landbouw. Dus zij staan ook al veel dichter bij de natuur in Oostenrijk. Dus ja, en dat komt natuurlijk ook wel door het land zelf, door de bergen. Daar is natuurlijk ook niet zijn natuurlijk geen monoculturen nodig. Daar moet je het land het helft van het jaar, omdat er sneeuw ligt, kan je het niet bewerken. Dus ze zijn daar op die manier al ook noodgedwongen natuurlijk meer duurzamer bezig met de natuur. Maar ik heb ook het gevoel alsof ze daar veel dichter bij de natuur staan. Omdat ze leven veel... hun ketens zijn veel korter. Dus in Oostenrijk is het... Ja, lokale producten, daar zijn ze zo trots op. En zo, weet je, dat kopen ze eerst. En dan pas kijken ze naar wat er in de rest van de wereld is. En niet eerst kijken naar wat er allemaal in de rest van de wereld is. En dat dan naar Oostenrijk halen. En vervolgens hun eigen producten ook weer naar de rest van de wereld toesturen. Nee, ze zijn er echt heel... dicht bij de producten, bij hun producten, bij het land. En dat verbouwen ze ook op een heel duurzame manier. In mijn ogen fantastisch is.
Als ik het goed onthouden heb, las ik een motto dat jij vaker gebruikt. Zo dichtbij als mogelijk, zo ver weg als nodig.
Klopt.
Kun je dat uitleggen? En valt dat toe te passen op Oostenrijk?
Zeker, ja. Ja, het is echt wat ik net al zei. Mensen kijken eerst of halen eerst hun eigen producten van het land en daar gaan ze mee werken. Dus en het is ook heel leuk, want iedere regio in Oostenrijk heeft hun echt eigen producten. Ook omdat het land zo, weet je denkt vaak bij Oostenrijk van, oh, dat zijn alleen maar bergen. Of weet je, dat ken ik van wintersport. Maar Oostenrijk is zo'n divers land en iedere regio heeft weer typische eigen producten. Dus bijvoorbeeld als je door Steiermark rijdt, daar heb je, als je daar in de zomer door dat land rijdt, dan heb je echt een soort van velden waar echt allemaal oranje voetballen op liggen ongeveer. Nou, dat zijn allemaal dan pompoenen. Waar ze dan kurbiskernolie van maken, pompoenpitolie. En die pompoenpitolie, die verwerken ze dan weer tot, nou ja, echt... Of pompoenpitten, die verwerken ze dan weer tot pompoenpitolie, wat echt groen goud is. Zo lekker. En dat doen ze dan weer over vanille-ijs, maar ook over scrambled eggs, keverbonen, wat dan weer een lokale variëteit aan bonen is. Maken ze weer salades mee en dat drinken ze weer lokale wijn bij. Dus ja, de manier waarop ze daar met lokale producten bezig zijn, is ze zijn er ook echt heel trots op. Ik was ook echt bij een paar producenten en ik zat op een gegeven moment echt van... Zo, je bent echt de keizer van de keverbonen. En je bent echt de koningin van de pompoenpitolie. Het is echt... mensen zijn daar heel trots op.
Ja, het is voor mijn idee worden de provincies inderdaad wel eens over één kam geschoren. Ik bedoel, allemaal onherbergzaam, allemaal min of meer hetzelfde klimaat. Ook al is dat niet helemaal waar, maar dat zou de perceptie kunnen zijn. Maar je hebt het dus wel degelijk in elke provincie eigen gerechten en eigen identiteit tegengekomen.
Zeker, ja.
Heb je nog meer voorbeelden van gerechten of producten die in één provincie heel groot waren?
Ja, zeker. Een voorbeeld daarvan is... Even denken, wat zal ik kiezen? Ik vond het heel leuk. In Opper-Oostenrijk, daar heb je maanzaad. Wat echt, helemaal een ding is daar. Je hebt daar zelfs een dorp. En dat is echt een maanzaaddorp. daar kom je binnen. En nou ja, sowieso natuurlijk in het seizoen heb je natuurlijk alle papavers. Dus alle klaprozen. Dat is wat bij ons eigenlijk tulpenvelden zijn, zeg maar. Dat hebben ze daar, hebben ze klaprozenvelden. Zodra die zijn uitgebloeid, komt daar maanzaad uit. En daar maken ze echt de meest fantastische gerechten mee. Ik heb echt moonzelten gehad. En dat is een soort van aardappelkoek waar ze dan dus maanzaad in doen. En dat is zo fantastisch lekker. Echt als je dat. Ik heb toevallig hier deze week thuis gemaakt. Moet je eerst het maanzaad moet je malen met een molentje. En dan, dan stop je dat in die koeken. Maar dat is fantastisch. Maar ze maken er ook moonnoedel mee. Dus een soort van pasta met maanzaad. En het is heel leuk omdat je op die manier dus ook echt de provincie proeft. Zeg maar. Je proeft de regio als je die. producten eet. En die vrouw bijvoorbeeld die moonnoedels maakte, die had echt 2000 van die molentjes verzameld waar ze dat maanzaad mee aan het malen was. Dus ze is er zo trots op dat ze dat dan dat ze dat heeft. En het beheerst zo het landschap en die regio daar. Dat als je dat eet, je ook echt het gevoel hebt alsof je de regio aan het eten bent, letterlijk.
Ja, ten eerste, het is heel grappig om natuurlijk te horen dat er echt een maanzaaddorp is. Dat is dus hoe ver die culinaire trots gaat. Ik vraag me af, hoe kun je nu als buitenstaander, als reiziger, hoe kun je dat meemaken, voelen, proeven?
Mijn boek komt volgend jaar april uit. Dus ik zou zeggen, volg mijn reis.
Ja, en valt het ook na te bootsen? Dus de 5 weken die jij in Oostenrijk hebt gespendeerd.
Ja.
De ontmoetingen die jij hebt gehad en de gerechten die je hebt geprobeerd. Kunnen die ook nagebootst worden?
Je bedoelt hier terug in Nederland? Of
nee, dus echt ter plaatse. Ja.
Ja, zeker. Ja, het zijn echt allemaal locaties. Het zijn ook de recepten van de chefs, zeg maar, die ik daar heb gemaakt. Eigenlijk vrijwel alle locaties zijn te bezoeken. Dus ik ga ook alle locaties in het boek noemen. Dus je kan ze zo googlen en het adres staat er zelfs bij. Je kan daar zeker langs gaan en dat ervaren daar. Of gewoon uitkiezen wat jij zelf interessant vindt en dan daar naartoe gaan.
Ja, ja. Nou, dat is al goed om te weten dat het boek... Of misschien kun je dat zelf uitleggen. Wat kunnen wij of lezers geïnteresseerden straks verwachten van het boek als ze het in het voorjaar in huis halen?
Ja, in het boek reis je eigenlijk als het ware met mij mee door de 9 provincies. Je springt als het ware bij mij achterop mijn elektrische motor. en ik neem je inderdaad echt mee naar de pareltjes van Oostenrijk. Ik wil trouwens ook in... Het is helemaal geen volledig beeld van Oostenrijk. Het is gewoon echt mijn reis. En ik denk dat... Laat ik het zo zeggen, ik hoop dat als je het leest, dat je enthousiast raakt om daar ook naartoe te gaan. En om het ook echt te gaan proeven daar. En het leuke is natuurlijk dat je als je terug in Nederland bent, dat je de recepten die erin staan ook gewoon hier in Nederland kunt maken.
Kun je misschien een beetje een kijkje achter de schermen geven in de zin van hoe het voorbereidingstraject ging? Je hebt allerlei mooie plekken bezocht en interessante culinaire figuren ontmoet.
Klopt, ja.
Hoe heb je die geselecteerd? Je kan het niet allemaal hebben kunnen zien en doen in 5 weken tijd.
Nee, klopt. Nee, we zijn zowel langs boeren als producenten als chefs geweest. Dus echt een soort van die drietraps economie, zeg maar. Dus echt van het product naar het recept. Ik heb het boek gemaakt in samenwerking met het Oostenrijkse toeristenbureau. En zij hebben eigenlijk... ze hebben mijn Nederlandse kookboek gelezen en ze dachten, nou, dit willen we ook, dit moet ook gewoon van Oostenrijk gemaakt worden. En ik heb in samenwerking met hun, omdat zij echt wel wisten van, oké, wat zoek ik voor soort boeren, wat zijn echt interessante mensen, hebben we een soort van, eerst een longlist opgesteld. Dus per provincie een stuk of 60 à 70 mensen die we zouden kunnen bezoeken op papier gezet. Vanuit daar hebben we een shortlist gemaakt. En vanuit die shortlist zijn we interviews gaan inplannen.
Ja, dat is grappig. Als lezer heb je dat vaak natuurlijk helemaal niet door. Hoeveel opties en ideeën er waren. En
ja.
tot en dan om het eindresultaat te zien.
Ja.
Dan is het echt wel flink teruggedrongen.
Ja.
Ik vraag me af, Laura, had jij van tevoren zelf al een connectie met Oostenrijk?
Ik ben er regelmatig geweest. Maar met name met wintersport. Ik ben er 2 keer in de zomer geweest. Maar eigenlijk ja, inderdaad, met name met wintersport. En ook met name dat ik Oostenrijk qua culinair ook echt alleen maar kende van de Kaizersmarre, het pannetje Kaizersmarre, wat ik ooit deelde met een ex-geliefde. Nadat we de Matterhorn waren afgedaald. En en Wiener Schnitzel, die ik wel eens had gehad.
Ja, dus misschien de verrassing die je overbrengt met het boek. De ondertitel wordt waarschijnlijk ook Wat een culinaire verrassing.
Ja.
Die heb je dus zelf ook echt aan den lijve ervaren.
Zeker, ja. En dat is leuk, want ik vind Nederlanders die kennen de Italiaanse en de Franse en de Spaanse keuken en zo, kennen we eigenlijk al best wel goed hier in Nederland. Maar de Oostenrijkse keuken was nog best wel, of in ieder geval als ik voor mezelf mag spreken, dan nog echt een... ja, vrij onontdekt. En naast dus inderdaad dan de klassiekers. En door dat land te reizen en door dus echt al die bijzondere producten, mensen, alles te zien en te ervaren daar, was voor mij echt alsof ik een soort van schatkist aan het openen was. En ik echt zoiets had van, wow, dit zou echt iedereen moeten kennen, deze gerechten en deze producten. En zou eigenlijk net zoals, ik weet niet, de Italiaanse pizza, zouden bepaalde dingen uit Oostenrijk ook ingeburgerd mogen worden hier in Nederland.
Hey, en als je nu één authentieke plek moet aanbevelen. Het kan bijvoorbeeld een berghut zijn of een dorpscafé waar je lekker kan eten. Welke zou dat dan zijn?
Ik vond de Wedelhütte echt fantastisch. Het is in Tirol. Een soort moderne berghut. Echt heel modern. En sowieso de weg naar boven was al leuker dan een gemiddeld ritje achtbaan. Het was echt zo'n fantastisch uitzicht en zo mooi. En we zijn daar keizersmarren gaan maken met de chef. En het was gewoon zo lekker. En we zijn daarna nog een wandeling gaan maken, ook naar de top van de berg daar. En het was heel leuk, want op de terugweg kwamen er op een gegeven moment allemaal geiten langs ons lopen en het was zo magisch en zo mooi daar. Dat heeft me wel echt, dat was wel echt een van de mooiste plekken waar ik ook echt wel mensen naartoe zou aanraden om een keer naartoe te gaan.
Ik kan het gewoon niet beschrijven. Ik zie je nog steeds nagenieten. maar is dat dan ook wat Oostenrijk zo uniek maakt? Dat je echt een totaalbeleving hebt. Dus je kunt geïnteresseerd zijn in natuur of cultuur of culinair of alles, al het voorafgaande. Maar dat eigenlijk altijd wel op een of andere manier samenkomt. En dat je dus als toerist, reiziger, geïnteresseerde een totaalbeleving ervaart, kan ik dat zo zeggen?
Zeker, ja. Ja.
En we hebben het natuurlijk net gehad over een bijzondere plek. Maar ik ben ook al nieuwsgierig of er een gerecht is of een recept waarvan jij ter plaatse al dacht van, ik kan niet wachten om dit thuis te gaan proberen. Of ik kan niet wachten om het in mijn boek aan de man te gaan brengen.
Ja, zeker. Echt heel veel. Ik wil wel heel eerlijk zeggen dat ik had eigenlijk nooit een goede wienerschnitzel gehad voordat ik naar Oostenrijk toe ging. Ik had er ooit een keer een gehad, maar dat was met varkensvlees en een echte wienerschnitzel is met kalfsvlees. En toen ik die proefde bij Fiegel Müller, dat is zeg maar het restaurant in Wenen waar je naartoe moet voor de wienerschnitzel. Dat was zo insane lekker. Het was echt alsof het smolt gewoon op je tong, zeg maar. En het was gewoon een soort van knapperig, maar tegelijkertijd zo mals. En het is ook heel leuk, want als je daar in een restaurant zit, dan hoor je, lijkt het net alsof ze hebben dan zo'n knopfelschlitzer. Zo'n soort van, zoals wij hier in Nederland een aardappelstamper hebben allemaal, hebben ze daar een apparaat waarmee ze hun schnitzel vlees fijn slaan. Het klinkt echt een beetje alsof je billenkoek aan het geven bent aan iemand. dat was zo lekker toen ik dat had gemaakt. Daar kijk ik heel erg naar uit om dat nu te gaan maken hier terug in Nederland.
Ja, dat is echt een classic, maar dan op de authentieke manier.
Ja, ja.
Wienerschnitzel, vlees. Er zijn natuurlijk steeds meer mensen in Nederland en wellicht ook in Oostenrijk die willen minderen, minder vlees willen eten.
Ja.
Heb je daar iets van meegekregen?
Absoluut, ja, zeker. Een ander restaurant in Wenen, Labstellen, daar zijn we vegetarische roostbraten gaan maken. En roostbraten is van oorsprong in Wenen of in Oostenrijk natuurlijk ook een klassieker. Roasted meat, zeg maar, geroosterd vlees. En heb ik een versie gemaakt met knolselderij. En het is eigenlijk een soort van hele moderne en ook heel mooi opgemaakte vegetarische versie van een Oostenrijkse klassieker die vroeger met name met vlees gemaakt werd. En wat eigenlijk een hele nieuwe dimensie geeft aan zo'n klassiek gerecht. Ik ben het zeker tegengekomen. Maar het is ook wel grappig om te zien, want er zijn ook bijvoorbeeld klassiekers uit bijvoorbeeld Carinthië heb je van oorsprong al, omdat het katholieke provincie of katholiek land natuurlijk is, heb je kerner kaasnoedel. Dat zijn eigenlijk een soort van zachte deegkussentjes, een soort van deegflapjes waar een mengseltje in zit van aardappel met breuzeltopfen. Dat zijn, is een soort van ja, cheesy of creamy ja, cottage cheese. Mm-hmm. Kan je het mee vergelijken? Dat is iets anders. Maar, en dat aten ze vroeger al, van oudsher, altijd op vrijdag, omdat dat hun vleesvrije dag was. Dus er zitten zeker wel in, ook in Oostenrijk, veel vleesvrije gerechten. En die staan ook zeker in het boek. Ja.
Het is wel interessant wat je zegt, dat bepaalde gerechten of producten hand in hand gaan met oude verhalen, tradities, legenden misschien zelfs. Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, want in essentie heeft iedere, volgens mij heeft ieder verhaal in het boek wel bijna een geschiedenis. Mm-hmm. Ik zit even te denken wat een leuke is. Ja, die kernenkaasnoedel bijvoorbeeld. Ja, dat is al vanaf de middeleeuwen maken ze dat daar in Carinthië. En het is zelfs in oude geschriften komt dat terug. En zie je dat, ja.
Ja, en die geschiedenis, die staat straks ook in het
zeker,
boek.
Zeker, ja.
Dat gaat geheid een heel bijzonder totaaldocument opleveren. En dan wil ik richting het einde gaan, Laura. Maar nog één keer een hele gemene en centrale vraag. De vraag waar jij naar op zoek ging, of het antwoord waar jij naar op zoek ging met je boek. Wat houdt de Oostenrijkse keuken nu in? Ben je daar achter gekomen?
Ja, de Oostenrijkse keuken is een voornamelijk op de natuur gebaseerde keuken. Waarin lokale producten echt centraal staan. En waar vanuit traditie, maar ook vanuit een moderne manier super bijzondere gerechten gemaakt worden. Die je echt moet proeven als je naar Oostenrijk toe gaat.
Nou, kun jij nu niet wachten op Laura's boek? Op austria.info/culinair vind je lekkere recepten, leuke reistips en mooie achtergrondverhalen van lokale smaakmakers.